Ik ben dus Marianne Albers, geboren en getogen in Oosburg. Ik heb een paar jaar in Amsterdam gestudeerd en gewoond. En daarna ben ik weer teruggekeerd naar Oosburg en er gebleven. Ik ben gevraagd om vanavond iets te vertellen over mijn zorgen, hoop en plannen over de toekomst van West-Vlaanderen. En dan in het bijzonder over het toerisme. Ik treed hiermee behoorlijk buiten mijn comfortzone, want ik heb zoiets nog nooit gedaan. Maar ik denk niet dat ik de enige ben vanavond. Hier is wat ik heb te zeggen. Ik maak me zorgen over de enorme groei van het toerisme in West-Vlaanderen. Een groeiend aantal recreanten en toeristen uit binnen- en buitenland vindt hun weg naar ons zonnige landje van Kerzand en de rest van de kust. Het toerisme in eigen land zal om een aantal redenen blijven stijgen. En ook de Duitsers en Vlamingen blijven komen, want de kust blijft een magneet. En er is natuurlijk veel meer te beleven, zoals de mooie open polder en krekenlandschappen en de dorpen en de stadjes. Bovendien is West-Vlaanderen ook aantrekkelijk vanuit cultuurhistorisch oogpunt. In 2013-2014 is de N61 ingericht als 100 kilometer weg, met parallelwegen aan beide zijden van de deels dubbele hoofdrijbanen. Het is een bekend gegeven dat meer asfalt meer verkeer creëert. In dit geval meer toeristen en meer dagjesmensen. Dat is te merken aan de toenemende drukte op de wegen, de polderwegen en de fietspaden. Een paar jaar geleden gingen mijn partner en ik fietsen over de duinen aan de kust. Rustig fietsen en om je heen kijken en genieten van de omgeving, dat is er niet meer bij. We kwamen ogen tekort, niet voor de omgeving, maar voor de andere weggebruikers. Aan alle kanten werden we ingehaald door de elektrische fietsen en dan ook nog met verschillende snelheden. En dan moet je tevens nog laveren tussen alle voetgangers die het duin oversteken. Ook de winkels en horecagelegenheden worden, populair gezegd, overspoeld door vakantiegangers. In een van de supermarkten in Oosburg was het een keer zo druk dat alle vakkenvullers tijdelijk de winkel moesten verlaten. En dan over de personeelstekorten in die sectoren nog maar te zwijgen. Dan is er de kwestie van de tweede huizen. In 2014 is het verbod op tweede woningen losgelaten. Dat heeft ervoor gezorgd dat West-Vlaanderen hoog scoort op de ranglijst van gebieden waar toeristen een tweede huis bezitten. Dat is dus een gewoon woonhuis in een dorpskern of woonwijk. Bovendien zijn de laatste jaren veel huizen gekocht door vooral rijke Belgen en Duitsers. Zij verhuren deze huizen vervolgens weer aan toeristen. Op die manier worden veel huizen onttrokken aan het gewone woningbestand. Het gevolg is dat eigen inwoners geen woning meer kunnen kopen, laat staan voor de fatsoenlijke prijs. En in de winter is er meer leegstand en daardoor komen voorzieningen en de leefbaarheid onder druk te staan. De tijd dat landbouwers konden leven van alleen de opbrengst van een landbouwbedrijf is al lang voorbij. Steeds meer boeren zijn een minicamping naast hun bedrijf gestart. Van de provincie mogen ze nu groeien naar maximaal 35 plekken, wel in overleg met de gemeente. Het blijkt dus dat een halve hectare camping veel meer opbrengt dan een halve hectare tarwe. Ja, dan is die keuze snel gemaakt. Als grondeigenaar is het veel lucratiever om je grond te verkopen aan toeristische projectontwikkelaars. Dat is duidelijk te zien aan de soms afschuwelijk lelijke vakantieparken die langs de hele kust verrijzen. Kortom, de afgelopen jaren, en trouwens nog steeds, is er in deze streek massaal geïnvesteerd in zowel de uitbreiding als de kwaliteitsverbetering van de overnachtingscapaciteit in de toeristische sector. Ik hoop dat we een goede balans kunnen vinden tussen de landbouw, natuur- en recreatiegebieden. dat we ervoor kunnen zorgen dat toerisme de natuur en het landschap niet aantast. Dat we de woningmarkt beschermen tegen toeristisch gebruik. Dat we de bestaande toeristisch-recreatieve bedrijven op een verantwoordelijke manier uitbreidingsmogelijkheden bieden. Dat we zorgen dat de vrije tijdsector bijdraagt aan de verduurzaming van de regio. En dat er geïnvesteerd wordt in duurzame vervoersmogelijkheden voor zowel bezoeker als inwoner. En bovenal dat we onze gemoedelijke, bourgondische karakter blijven uitstralen. Ik ben er trots op dat ik inwoner ben van ons mooie West-Zeeuws Vlaanderen en dat mensen hier speciaal naartoe komen om vakantie te vieren. Vakantiegangers komen van oudsher naar hier voor de rust, vrijheid en ruimte. Ik hoop dan ook dat we hen dat kunnen blijven aanbieden. De laatste vraag is, hoe denk je daar te komen? Dat vond en vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ten eerste omdat er zoveel belanghebbenden bij betrokken zijn. Ik noem er een aantal. De ondernemers uit de recreatie- en de landbouwsector. De gemeente Sluis en de provincie Zeeland. Maar ook het waterschap Scheldestromen, het Zeeuws Landschap, de Zeeuwse Milieufederatie, Impuls Zeeland en er zijn er vast nog meer. Er zijn trouwens wel al verschillende initiatieven om met elkaar na te denken over de ontwikkeling van toerisme in West-Zeeuws Vlaanderen en de effecten die dat heeft op onze leefomgeving. Ten tweede vind ik het een moeilijke vraag, omdat het iets van ons vraagt, denk ik. Want is het eigenlijk ook niet vooral de verantwoordelijkheid van ons als inwoners van de streek om de eerder genoemde rust, vrijheid en ruimte te behouden? Wij Zeeuws-Vlamingen zijn toch geneigd om onze kop in het zand te steken en ik steek de hand in eigen boezem. Mopperen achteraf is altijd makkelijker dan actie ondernemen nu. Begint uw geweten al te knagen?
Ik ben dus Wendy Bron, ik woon in Zuid-Zanden en ik ben moeder van 3 kinderen in de leeftijd van 13, bijna 17, 19. En daarnaast heel erg betrokken bij mijn neefje en nichtjes van 2, 6 en 8. Dus ruime spreiding qua leeftijd. En aan mij is gevraagd om het vooral te hebben over hoe je het ziet als ouder. En ik heb daar een paar dingen over opgeschreven, maar ik wil daar wel zeggen dat is mijn mening. En ik wil zeker niet zeggen dat dat de mening is, maar het is wel hoe ik het zie. Ik heb van tevoren opgezocht van, goh, wat zegt dat nou? Even voor West-Zeeuws Vlaanderen heb ik het vooral over de gemeente Sluis. Er hoort misschien nog een klein stukje van Biervliet bij, maar ik heb me even gericht op vooral de gemeente Sluis. Dat is Sluis is een van de grootste plattelandsgemeenten in Nederland en tegelijkertijd ook de dunst bevolkte gemeente van Nederland. En dan is er in 2020 een onderzoek gedaan door het CBS en de kinderen in de gemeente Sluis wonen het verst van de basisschool. Gemiddeld moeten ze 1,2 kilometer afleggen. En dat is 2 keer zo ver als andere kinderen in de meeste andere gemeenten van Zeeland. Wat ik eigenlijk heel belangrijk vind is dat de toekomst van de kinderen, als de kinderen klein zijn, is het heel, heel veilig, heel fijn. Je hoeft niet echt bang te zijn dat als ze op straat spelen dat er gekke dingen gaan gebeuren. Zeker niet toen de oudste klein was, zo'n 17 jaar geleden. En ik vond dat heel veilig en dat gaf ook echt gewoon rust. Ze kunnen zo naar de speeltuin lopen, ze komen zo weer terug. Heel fijn. Maar ondertussen zie je wel wat Marianne ook zei van, goh, heel veel tweede huizen. De voorzieningen komen onder druk. Uiteindelijk is in Zuid-Zanden de school moeten fuseren met de school in Nieuwvliet, Retrogement en Katzand. Wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat de school verplaatst is naar Katzand. Er waren gewoon minder kinderen, dus heb je ook minder scholen nodig. En op een gegeven moment zat Timo met nog een meisje in de klas. En als je echt in groep 3, 4, 5 met 2 kinderen zit, ja, dat is gewoon sociaal-emotioneel ook niet fijn voor zo'n kind. Dus prima dat de scholen samen gaan voegen, maar ja, dat betekent wel dat je gewoon als kind best ver naar school moet gaan. Nou, in Timo's geval 6 kilometer heen, 6 kilometer terug. En kleine kinderen kunnen dat niet altijd fietsen, dus wordt daar een beroep gedaan op de ouders, de grootouders, of die even het vervoer kunnen regelen. Dat hoort er dan bij. Ook de andere voorzieningen en verenigingen kwamen onder druk te staan. Bijvoorbeeld de reddingsbrigade in Oosburg, die is vorig jaar gestopt omwille van het aantal kinderen wat er nog op zat. Het was zo'n klein aantal geworden dat het niet meer renderend was om voor zo'n klein clubje de kosten van het zwembad op te brengen. Dan heb ik toevallig vandaag gehoord dat vanaf morgen dat die terug opgestart wordt. Dus ze gaan het toch proberen. Maar op die manier komen ook voor de kinderen die nu klein zijn toch wel veel voorzieningen onder druk te staan. Gewoon door het kleine aantal. Wat je dan ook bijvoorbeeld ziet is met het openbaar vervoer. Ja, dat is hier al niet heel uitgebreid. En als je dan bijvoorbeeld mijn oudste dochter studeert in Tilburg, wil naar huis, moet altijd met de boot. Want ja, kan niet makkelijk door de tunnel. Laatste boot gaat om 9:50 vanuit Vlissingen. En als je tot 6:00 les hebt in Tilburg, haal je dat heel veel geluk net. Maar 9 van de 10 keer net niet. Dus dan belt ze al in Goes. Ik sta in Goes. Kom je me halen? Ja, wat doe je dan? Ja, je laat je kind in je Goes staan. Hup, in die auto naar Goes. Tifara bijvoorbeeld, die heeft nu autorijles. Dat is onze middelste van 7, bijna 17. Vroeger toen ik autorijles had, ging je met de rijles ging je naar Terneus. Dat deed je met 3, 4 samen. En dan deelde je zo die rijles. En dan uiteindelijk deed je examen. En dan deelde je zo ook de kosten. Op dit moment zijn er dusdanig weinig mensen die rijles doen, dat ze niet meer kunnen combineren. Dus Tifara heeft een 1,5 tot 2 uur les om even naar Terneuzen te gaan. Nou, dan gaat het hard met je 35 uur lessen. Maar als je theorie wil halen, wordt er van papa en mama verwacht of je even voor een kwartiertje naar Goes wil rijden, want daar zit het CBR. Op die manier word je eigenlijk steeds meer gedwongen om ofwel een auto te hebben, want ja, met de trein even heen en weer naar Goes voor een kwartiertje examen doen. En nou ja, 's avonds red je het gewoon al niet met het openbaar vervoer. Het zwin, daar zal het misschien straks ook nog wel over gaan als het over onderwijs gaat. Maar natuurlijk 5 jaar geleden was dat ook best heel spannend of dat nog blijven bestaan, of dat er allemaal kon. Gelukkig is daar toen een oplossing voor gevonden. En er zijn echt heel veel lichtpuntjes dat we daarmee verder kunnen. Maar heel eerlijk gezegd zijn er ook vanuit het zwin is er heel erg out of the box gedacht. Je hebt dan die mono- en multi-uren. En dat betekent eigenlijk gewoon heel kort gezegd dat er toch heel veel creativiteit gevraagd wordt van de kinderen en heel veel zelfstandigheid. En er zijn heel veel kinderen die dat prima kunnen, maar er zijn ook best wat kleinere kinderen, wat jongere kinderen die het wat moeilijk vinden. Ja, die daar gewoon moeite mee hebben om op die manier zo zelfstandig voorbereid te worden op de maatschappij. Nou, wat mij vooral zorgen baart is dat als je alle kinderen bij elkaar zou pakken en je wil alle kinderen dezelfde kans geven, dat je toch echt wel op dit moment ziet van, nou ja, er wordt heel veel van de ouders gevraagd. Er wordt ook best wel een stukje financieel van de ouders gevraagd. Want niet elke ouder kan gewoon maar eventjes naar Goes rijden op vrijdagavond. Niet elke ouder kan het gewoon regelen dat dat kindje iedere keer naar de school in Constant of waar dan ook gebracht wordt. Dus financieel wordt er steeds groter beroep gedaan op ouders in Zeeuws-Vlaanderen ten opzichte van ouders elders in het land. En daarnaast zie je soms ook dat, en dat zie ik dan ook in mijn vriendenkring en bij familie, dat er een groter beroep gedaan wordt op als papa en mama werken, staan die niet om 14:45 aan de schoolpoort. Dus wordt er gevraagd, opa, oma, willen jullie even ophalen? Dus wat dat betreft wordt ook de familie vaker ingeschakeld en heel vaak gaat dat goed. En dat is super fijn, maar er zijn ook de veerkracht van de ouders wordt meer en meer aangesproken. En ik zag ook in mijn vriendenkring eigenlijk al de afgelopen 2, 3 jaar dat bij een aantal, ja, zeg maar gerust heel veel vrienden op een gegeven moment de veerkracht eruit was en die vielen om. Een burn-out, nou ja, gewoon overwerkt. En dat zat dan niet altijd in het stukje werk, maar ook heel vaak in het stukje en werk. En altijd maar voor thuis willen bezig zijn, want je kinderen moeten toch naar school en je moet toch zorgen dat je kind om 10:00 opgehaald wordt. Ik kwam de zin tegen, het was een Afrikaans gezegde, it takes a village to raise a child. Nou, ik denk in West-Zeeuws-Vlaanderen dat we het ook echt samen moeten doen. Hey, we hebben als samenleving, als dorp, als stad, met elkaar samen de verantwoordelijkheid voor onze jeugd, onze kinderen. Want ik denk dat dat de toekomst is. Wat ik in Zuid-Zanden heel erg zie, en eigenlijk ook wel in de andere kleine kernen, in Oosburg weet ik niet zo heel goed, maar is dat de sociale structuren enorm groeit. Bij ons in het dorp heb je iedere dinsdagochtend de koffieklets, je hebt samen eten. één keer in de maand is het even bijkletsen. Zo wordt steeds meer die sociale structuur, dat mensen met elkaar verbonden zijn, wordt steeds meer gestimuleerd. En mensen zoeken elkaar ook op. En om dan nog een lichtpuntje mee te geven, zie je eigenlijk ook meer en meer dat er appgroepjes ingesteld worden om samen naar school te rijden en samen de kinderen weer op te halen. Dus krijg je veel meer dat samengevoel en sta je ook veel meer als groep ervoor en niet meer zo alleen. En daarbij zie ik ook veel terug dat gekeken wordt naar het groepsbelang en veel minder naar het eigen belang. Ik zie bijvoorbeeld wel dat de jongeren wegtrekken uit deze buurt omdat er geen hogere opleidingen zijn. Ze bouwen dan een netwerk op buiten Zeeland, krijgen daar een vriendje. Nou ja, lang verhaal kort, ze blijven vaak weg, komen niet altijd terug. Daarnaast zit bijvoorbeeld onze oudste zit op kamers. Maar gezien het huidige leenstelsel moet zij dus eigenlijk echt wel gewoon veel meer lenen dan een jongere die daar in de buurt woont en of die het wel kan aanreizen. Dus daarmee wordt ze dan ook op kosten gejaagd. Als zij over een aantal jaren diploma heeft, is er in Zeeuws-Vlaanderen geen werk voor haar. Dan is er ook voor haar de keuze, ga ik hier wonen en neem ik die langere reisafstand voor lief en dus ook de hogere kosten, of ga ik ergens anders wonen? Nou, de laatste vraag. Mijn hoop voor Zeeuws-Vlaanderen is dat er balans blijft. Dat we met z'n allen proberen er het beste van te maken. En niemand kan het alleen. Hoe die hoop werkelijkheid gaat worden, vind ik heel lastig. Want ik zie toch wel als je als persoon minder stevig in je schoenen staat, als je minder sociaal bent, als je wat meer op jezelf gericht bent, dat het heel moeilijk is om je kinderen deel te laten nemen. En zeker met mensen die het financieel niet zo breed hebben. Ik hou nogal van cijfers, dus ik had even opgezocht hoeveel mensen in de gemeente Sluis rond het sociaal minimum zitten, dus rond bijstandsniveau. In de gemeente Sluis is dat op dit moment ongeveer 8%. En als je dan dus voor die kosten gesteld wordt van en lenen voor een kamer of voor vervoer om je kind steeds van hot naar her te kunnen brengen, dan kan ik me voorstellen dat dat best lastig is. En uiteindelijk wil je toch gewoon als ouder, iedereen wil het beste voor zijn kind of voor zijn kleinkind of voor wie dan ook. Hè. En dan is het gewoon super zonde als je dat door dat de kosten hoger zijn niet kan betalen. Wat ik hoop is eigenlijk dat we samen met z'n allen ambassadeurs kunnen blijven voor dit unieke stukje Nederland. Dat we op die manier de kinderen kunnen laten zien van, goh, het is hier wel goed. Oké, er is hier weinig werk en het is hier best lastig. Maar we hebben ook heel veel voordelen. Hè. We hebben hier inderdaad de rust, de ruimte, de veiligheid. En dat we proberen te kijken naar wat er wel mogelijk is. En niet alleen naar wat er niet mogelijk is. Wat ik zei, ik hou van cijfertjes. Dus ik heb ook de leefbarometer even opgezocht. Dat geeft aan van, goh, hoe zien de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen momenteel hun, of West-Zeeuws-Vlaanderen hun gemeente, de gemeente Sluis. En de gemeente Sluis scoort eigenlijk al sinds 2011 altijd een goed. Dus wat dat betreft is er wel gewoon hoop en hebben we ook echt wel iets om te promoten van het is hier ook goed wonen. En laten we dat ook proberen over te brengen naar de jongeren en de kinderen van joh, kom maar terug, het is fijn hier. Dus.
Ik wil me ook kort voorstellen, ik ben Jos Dieleman. En ik ben hier geboren en getogen. Heel mijn leven hier gewoond in de regio. Mijn naam is Schondijke, een aantal jaren in Noosburg. Ik heb 3 opgroeiende jongens, mannen inmiddels eigenlijk wel al een beetje. Tussen 19 en 24 jaar, waarvan er ook 2 studeren in Tilburg. En ik ben werkzaam op de Berenburg in Oostburg, OBS de Berenburg, de Zeemeeuw Breskens, 2 openbare basisscholen. Die maken deel uit van de Stichting Herschalda scholen. We zijn een klein bestuur met 5 scholen. We hebben nog een school in Katzand, de kustschool, school in Sluis, de Nieuwe Vandalen en een school in IJsendijke, Schuttershoek. Dus een overzichtelijk geheel. Zeker na de fusie die eerder plaatsgevonden heeft tussen collega-bestuur voorheen Scoba hier met scholen in Midden- en Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Wij hebben nu nog de zelfstandigheid. Wij zijn ook betrokken als het gaat om de motivatie hiertoe in de zaken die met name ook voor de Oostburgse situatie in het proces rond Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen. De nieuwbouw die gepland is, die op stapel staat. En daar hebben we een tamelijk grote betrokkenheid in. Meedoen in de kopgroep, meevolgen van verschillende bijeenkomsten, deelnemen aan de inloopbijeenkomsten. In ieder geval een heel mooi plan wat verdient om verder onderzocht te worden, te volgen, aan deel te nemen. En waar op enig moment, kort in het voorjaar is de bedoeling, de lokale overheid hier, gemeenteraad, een besluit over zal nemen. En daar zijn we heel benieuwd naar en we participeren volop in dat proces. Ik wil me daar nu vandaag niet op richten. De mogelijkheden daartoe zijn er veelvuldig. Informatie daarover komt veel via de media binnen. Ik wil mij richten op de motivatie wat het mij heeft gedaan in mijn loopbaan tot nu toe. Wat het mij heeft gedaan in het onderwijs en de zorg voor kinderen. Daarvoor ga ik eerst even terug in de tijd. Ik ben gestart ruim 40 jaar geleden hier in Oostburg in het buitengewoon lager onderwijs. En buitengewoon lager onderwijs zat toen in de Stadhouderslaan, ik weet niet of u allen Oostburgenaren of Oostburgers, zo moet ik het zeggen, bent. Maar die Stadhouderslaan, het gebouw in de Stadhouderslaan, is er nog steeds. Maar had toen onderwijsfunctie en begin jaren 80 werd ik daar aangesteld. In eerste volledige baan als leerkracht. En dat was een school voor moeilijk lerende kinderen. En ik noemde daarnet eventjes buitengewoon lager onderwijs. En als ik dat afkort, dan heb je de letters BLO. En BLO had in die tijd een negatieve klank. En kinderen die daar zaten, die vonden daar ook wel van. Die zeiden op een bepaald moment, ik had bij aanvang een kerngroep met kinderen tussen 6 en 12. En een aantal jaren ook een groep ouderen tussen 12 en 20. En we deden toen symbiose. En symbiose betekende dat je met jongens of meisjes naar toen nog Oostdijken ging, tegenover Verdegem. En samen daar op de LTS van toen vakken deed in metaal en in hout. En ondanks dat we dat alle goed hadden geregeld, de zorg voor de kinderen was, ze pasten in de situatie van toen binnen de aparte school daar, waren er oudere jongens die wel eens aan me vroegen van, wij zitten nu op de BLO. Wat kunnen we zeggen hier, als we op die LTS rondlopen, op welke school we zitten? Kunnen we dan ook zeggen dat we op de LTS zitten? Kun je gerust zeggen, we zitten toch ook op de LTS, hè? Al is het niet heel de week, maar wel op die momenten. Ik wil ermee aangeven dat het hok waar ze toen in zaten, voor bepaalde kinderen die wat ouder werden en erover nadachten, ook best wel iets had van, waarom zit ik ergens anders en niet bij andere leeftijdsgenoten die een andere vorm van onderwijs kiezen of kunnen kiezen. Het heeft voor mij toen als basis in mijn loopbaan ervoor gezorgd dat ik, anders dan dat ik wat ik voorheen in mijn opleiding had meegekregen, in de 10 jaar dat ik in dat buitengewoon lager onderwijs heb gewerkt, wat het betekent voor kinderen die een speciale behoefte hebben, die uit een achterstandssituatie komen, die soms een problematische gezinssituatie meemaken, die cognitief niet helemaal mee kunnen, die sociaal-emotioneel wel eens in de problemen zitten. En op enig moment heb ik een overstap gemaakt. En altijd alles wat ik in die 10 jaar daarvoor had meegemaakt, eigenlijk als startend leerkracht, meegenomen ook naar de andere school waar ik werkzaam ben geweest. Dat het gaat om zoveel mogelijk te leren, dat cognitief zeker van belang is, maar dat hoe kinderen zich voelen, dat ze erbij horen, niet buitengesloten zijn, dat van hele grote waarde is. We zijn heel veel jaren verder en we kijken nu, als we kijken naar het hedendaags onderwijs, heb je zeker nog een vorm van speciaal onderwijs. Ik ben werkzaam op reguliere basisscholen. En ik zie, in vergelijking met 15, 20 jaar geleden zelfs wel al, dat er een groot verschil is. Dat we proberen binnen ons onderwijs zoveel mogelijk kinderen op te vangen. We noemen het inclusiever werken. Er zal altijd een vorm van onderwijs zijn waar kinderen zich beter bij voelen. Een vorm van onderwijs die veel meer kan ingaan op de behoefte of de hulpvraag die kinderen hebben. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Maar we proberen zoveel als mogelijk met het inclusiever maken van het onderwijs kinderen zo weinig mogelijk uit te sluiten. Iedereen hoort erbij. En daarvoor is nog een hele weg te gaan. Er wordt nu wel al gesproken. We moeten ervoor zorgen dat ons speciaal onderwijs overbodig wordt. Dat we binnen de reguliere scholen in staat zijn om zo breed mogelijk kinderen op te vangen. Steeds inclusiever. Dan komt bij dat we leven in een veranderende wereld. Er zijn wereldwijd heel veel gezinnen op pad. Op pad met kinderen. En we zien daar heel veel over in media. Sla kranten maar op, kijk s'avonds maar naar televisiebeelden. En we zien wat er overal in de wereld gebeurt. En waar mensen in tentenkampen op pad zijn. En altijd met kinderen aan de hand, of kinderen die vooruitgestuurd worden of apart zijn, de wereld rondgaan. Om te zoeken naar een veilige plaats. Sterker nog, we hebben niet alleen de beelden s'avonds op onze televisie, we hebben ze bij ons in de klas zitten. We hebben bij ons in de klas zitten de kinderen die op zoek waren met hun ouders naar een veilig bestaan. Dat zijn Hakim, Abir, Mahmoud, Mohammed. Ze komen uit Afghanistan, ze komen uit Syrië en ze komen uit Sudan. En met name als ik spreek over de situatie in Oostburg, of mijn rol hier op de Berenburgt, zien we dat de laatste jaren best wel veel kinderen instromen die vanuit onveilige landen komen. Die bij ons een plaats hebben gevonden en die meedraaien in de verschillende groepen. En meedoen en daar hun plaats verwerven. En die zonder dat ze de taal kennen soms op jonge leeftijd binnenkomen en door de jaren heen de taal zich eigen maken. Die aan het eind van de schooltijd een plaats hebben binnen de reguliere, binnen het reguliere voortgezet onderwijs hier in Oostburg. Die het Zwincollege bezoeken. Misschien geldt het niet voor iedereen, maar voor velen weer wel. En als ik de link eventjes maak naar het begin van mijn loopbaan, begin jaren 80 van de vorige eeuw, dat klinkt heel ver weg. Hè? En nu, dan denk ik, dan gaat het om een kwetsbare groep. Dat zijn kinderen die vanuit bepaalde situaties komen, die vanuit een achterstand komen, die cognitief niet hebben meegekregen wat anderen wel meekrijgen, maar die er wel bij horen, die we zeker niet buiten willen sluiten. En ik maak de parallel naar de kinderen die ons nu de laatste jaren vanuit verschillende landen bezoeken. En daar kan iedereen van alles over denken. En ik zal niet ontkennen dat op momenten het goed is om de balans te hebben. Om ook te kijken wat kan en wat niet kan. Maar dat is onze rol niet, dat is mijn rol niet vanuit mijn directeurschap op de school. Dat is de rol niet van mijn collega's die met de kinderen werken. Wij zijn ervoor om de kinderen die aan ons worden toevertrouwd een veilige plaats te geven. En ze mee te nemen en ze te laten meedoen met alles wat de andere kinderen doen. We ontmoeten ze dagelijks. Hè? We leveren de inspanning, we hebben er plezier mee, we sporten samen, we feesten samen. Ze spelen samen met de andere kinderen en we sluiten niemand buiten. Soms is het jammer dat de beeldvorming ten aanzien hiervan nog wel eens anders is. Dat er ook nog wel eens bij keuzes die gemaakt worden gekeken wordt naar welke kinderen zitten daar precies. En wat betekent dat dan? En wat betekent het voor mijn kind dat hij dan in een groep zit met Mahmoud, met Abir of met Mohammed? Alleen als keuzes gemaakt zijn en we kijken nu hoe kinderen samen spelen, dan denk ik, daar zouden heel veel volwassenen nog iets van kunnen leren. Ik wil afrondend kijken naar de punten die aan de orde komen, naar wat is mijn zorg. Mijn zorg is niet of er voldoende toewijding is vanuit de mensen die met de kinderen werken. Die zorg heb ik niet, want die zie ik dagelijks. Die toewijding is er, die energie om erin te stoppen is er. Kinderen die samen laten spelen, dat is er allemaal wel. Mijn zorg is of het onderwijs in deze tijd voldoende toegerust is op de begeleiding en voldoende mogelijkheden heeft en voldoende middelen heeft. En dan maak ik ook weer even de parallel naar niet de kinderen die vanuit verre buitenlanden bij ons zijn, maar ook naar de kinderen die hier zijn opgegroeid en in een problematische situatie zitten. Die niet hebben gekozen om ergens te zitten waar ze wel zitten en heel veel minder kansen hebben. Dan denk ik, zijn wij met het inclusiever maken van ons onderwijs voldoende toegerust? Dat is mijn zorg. Het tweede is, hebben wij voldoende ook hier oog voor de diversiteit? Dat mensen niet aan de zijlijn staan. We hebben heel lang hebben we de beelden gezien, ook wel vooral als we naar Nederland kijken vanuit randstedelijk gebied, hoe integratie niet volledig tot stand komt, hoe groepen uiteen zijn. Is dat ook onze angst voor Oostburg nu we merken, en ik zie dat zeker op de Berenburg, dat de laatste jaren een toestroom van kinderen vanuit een andere achtergrond en cultuur best wel toeneemt. Wat betekent dat straks als de kinderen groter worden? Wat betekent dat voor de toekomst hier in West-Vlaanderen voor deze kinderen als ze ouder worden? Doen ze volop mee in onze maatschappij? Doen hun ouders mee? Zitten ze in verenigingen? Zijn ze opgenomen in alle zaken die er zijn? Ontvangen ze hulp daar waar het nodig is? Of staan ze aan de zijlijn en kijken ze enkel toe? Mijn hoop is dat mijn zorg overbodig is. Want ik hoop dat de overheden, ook de lokale overheid, oog heeft voor deze verscheidenheid. Dat het niet alleen meer is in randstedelijk gebied, maar ook in West-Vlaanderen, dat mensen met een grote verscheidenheid bij elkaar komen. Ik ga er ook vanuit dat instanties paraat zijn. Dat de overzichtelijkheid van ons West-Vlaamse land zodanig is dat we mensen snel in beeld hebben, dat er zorg is, dat buren nog kennen, dat instanties zijn die langs zij gaan. En ik haal er ook vanuit dat inwoners elkaar dan kunnen vinden. Ik ben ook wel hoopvol, omdat als ik nu zie dat kinderen tussen 4 en 12, waar ik het meeste zicht op heb, die kinderen van nu, hoe die samen spelen, sporten, feesten, lachen, genieten enzovoort. En ook wel eens ruzie maken. Als deze kinderen van nu opgroeien naar jongvolwassenen en volwassenen, zou dat dan niet hetzelfde zijn? Is dan niet de oude klasgenoot is straks de collega, is straks de voetbalmaat. De ene is keeper en de andere is spits. Ik bedoel, moet ik angst hebben voor de toekomst zoals we die nu nog dagelijks wel op ons netvlies krijgen, ook hier in West-Vlaanderen? Of lost het zichzelf wel op omdat we van jongs af aan heel veel samen met elkaar doen? Dankjewel.
Mijn naam is Bob Dierks. Ik ben gevraagd vanavond om Patrick de Smit te vervangen, de voorzitter van de Stadsraad Oostburg. Ik ben geboren in 1942 aan het Slusseveer en opgegroeid, getogen dus, in retrangement of voor de kenners truzement. Na de middelbare school ging ik het leger in en werd na een paar jaar officier. Tijdens mijn werk zag ik heel veel dingen, maar vooral wat me getroffen heeft is het werk in Libanon en Bosnië, waar ik de ellende van vluchtelingen van nabij kon waarnemen. Na mijn pensionering had ik geen zin in de geraniums. Ik was ook nog veel te jong, 53. Nam camping De Platen over en maakte daar camping Bonte Hoeve van, die ik in 2010 aan dochter en schoonzoon overdroeg. Daarna ging ik op vakantie. Maar eind 2016 werd ik gevraagd om samen met enkele anderen de Stadsraad Oostburg te reanimeren. Ik werd enkele jaren voorzitter en werd, geloof ik, zo'n 3 jaar geleden opgevolgd door Patrick de Smit, die jullie vandaag wat wilde vertellen over waar de Stadsraad zich allemaal mee bemoeit. En ik zal proberen dat een beetje voor hem te doen. De Stadsraad is een stichting die de belangen van de kern Oostburg en haar inwoners behartigt bij de gemeente, maar ook bij diverse sociaal-maatschappelijke en zorginstellingen, zoals onder andere Woongoed en Zorgzaam. De Stadsraad probeert bij te dragen aan oplossingen voor tegenstellingen, problemen of conflicten tussen inwoners en de overheid. Het belang van de kern Oostburg en haar inwoners staat daarbij altijd voorop. De Stadsraad is dus onafhankelijk. En vooral, de Stadsraad is beslist geen instrument van de gemeente. Hebt u een probleem waar de gemeente een rol bij speelt, kunt u altijd contact opnemen met de Stadsraad. Daar kunt u voor kijken op de website of op Facebook. Vaak kunnen ze daarbij assisteren of adviseren om tot een oplossing te komen. De aandacht van de Stadsraad is op dit moment vooral gericht op problemen met onder andere volkstuintjes, de regiotuinen, energietransitie, en daarbij denk je maar aan windmolens, zonnedaken, maar ook zonneparken, en vooral ook het wonen in Oostburg. En onder andere wordt daarbij aandacht aan nieuwbouw geschonken, maar ook aan de verpauperde panden. Dit jaar kwam daar in het kader van Vitaal Westzee Vlaanderen, waarover u vast al wel iets hebt gehoord of gelezen, ook nog het masterplan Oostburg bij. Dat is niet gering. Bij uitvoering daarvan gaat Oostburg voor een flink gedeelte op de schop. En kort gezegd omvat het plan de clustering van een nieuwbouw, voor zorg, onderwijs, overheid en sport. Als u daar wat meer over wilt weten, dat kan. Er is een infowinkeltje ingericht hier in de straat, ik wijs naar de goede kant, vlakbij. En op 9 december, dat is woensdag volgende week, om 6:30 is er weer een inloopavond in het Zwindcollege, waar u kunt worden geïnformeerd over de stand van zaken en waar u ook vragen kunt stellen en hopelijk een antwoord kunt krijgen. Ik heb een hoop informatie meegenomen, maar om dat allemaal nu hier te gaan spuien, dan is de tijd te kort. Wat ik er wel over wil zeggen, dat is het volgende. In het masterplan is gekozen voor nieuwbouw omdat de nu verspreid gelegen en verouderde gebouwen niet voldoen aan de eisen en slechts tegen hoge kosten geschikt kunnen worden gemaakt voor de gasloze toekomst. In Oostburg worden dan diverse zorgvormen geclusterd, waardoor onder andere, en dat is belangrijk ook voor mijn leeftijdsgroep, de toenemende behoefte aan zorg voor ouderen kan worden voorzien. Een van de gevolgen zal zijn dat het aantal werkenden in het zorgsector ook zal toenemen. En dat er dus ook wat aan huisvesting moet worden gedaan. En ook daartoe is in het masterplan wat opgenomen, namelijk de bouw van zo'n 800 betaalbare woningen. Niet allemaal in Oostburg hoor, want ook in andere kernen is er behoefte aan betaalbare woningen en zijn er personeelstekorten in diverse sectoren. Allemaal hartstikke mooi. Maar naast krimp van de bevolking, door onder andere afnemend aantal baby's en de vergrijzing, wordt Zeeuws-Vlaanderen ook geplaagd door een brain drain. Ik geloof dat Wendy daar zich ook al net op attendeerde. En dat de jongeren die hun opleiding buiten de streek krijgen en die meestal niet terugkomen. Tot nu toe kampte de gemeente Sluis dan ook met een afnemend inwonertal en had eigenlijk geen bruikbare plannen om daar wat aan te doen. Het is gek, maar een kans daarvoor lijkt zich aan te dienen door de verplichte huisvesting van statushouders met hun relatief kinderrijke gezinnen. Het opleidingsniveau van de ouders laat dan vaak wel te wensen over, maar hun kinderen kunnen in Nederland goed worden opgeleid en kunnen in de toekomst hun bijdrage leveren aan het arbeidsproces, ook in de zorgsector. Daarnaast zijn er onlangs ook nog vele vluchtelingen uit Oekraïne bijgekomen. Die zijn vaak goed opgeleid. Ook van die groep zal een gedeelte niet terugkeren na het conflict. Eenmaal de Nederlandse taal machtig, kunnen ook zij een verlichting betekenen voor de personele tekorten in allerlei sectoren. Zo vang je in feite 3 vliegen in 1 klap. Afname van de krimp, vergrijzing en de brain drain. Hierdoor wordt in ieder geval de kans groter dat er ook in de toekomst voldoende zorgpersoneel beschikbaar zal zijn. Ze moeten dan nog wel in onze regio willen werken en wonen. Goede integratie is daarvoor essentieel. Belangrijk is dan wel dat dit zowel door de bevolking als door de overheid wordt onderkend en dat deze nieuwe inwoners door ons positief tegemoet worden getreden. Ook het gemeentelijk beleid zal de integratie, scholing en begeleiding naar werk als hoge prioriteit moeten aanmerken. Daar schorten we in mijn ogen wel eens wat aan. Maar we zullen deze nieuwe Nederlanders nog hard genoeg nodig hebben. Nu weet ik best dat de taalbarrière en culturele verschillen dat niet altijd gemakkelijk maken. Maar ik wil hier graag van deze plaats gebruik maken door een oproep te doen om deze nieuwe inkomers met vriendelijkheid en begrip tegemoet te treden, zodat ze zich welkom zullen voelen. En uiteraard zal ook de stadsraad ook op dit gebied de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zich waar nodig voor deze nieuwe groep inwoners van Oostburg inzetten. En niet alleen van Oostburg trouwens, want ze zijn ook in andere kernen van de gemeente Sluis ondergebracht. Dat is het, daar wil ik het bij laten. En mocht u straks vragen hebben, dan zal ik proberen die te beantwoorden. En anders zullen we verwijzen naar andere deskundigen.
Goedenavond. Ik ben Lucinda Martens. Ik werk dus in de zorg. Dat heb ik niet altijd gedaan. Dus ik ga heel eventjes terug naar een stukje geschiedenis, hoe we het dan zeggen. Ik ben dus niet geboren in Oostburg. Ik ben geboren in Terneuzen. Ik heb daar gewoond tot mijn 11, 12e jaar ongeveer. Ik heb hier nog een paar maanden op de basisschool gezeten. En het eerste moment dat ik van Terneuzen naar Oostburg verhuisde met mijn ouders, dacht ik, waar ben ik terechtgekomen? Hartstikke stil hier zo. Ik kon hier makkelijk op straat fietsen zonder iemand tegen te komen. Dat was in Terneuzen toen wel anders. Nou praat ik over 30 jaar geleden ongeveer. Ik zat er net over na te denken, het is best lang geleden. Maar ik ben zo ontzettend blij dat ik hier ben komen wonen, uiteindelijk met mijn ouders. Want ik zal voor geen goud meer terug willen naar Terneuzen. Ik ben getrouwd hier, heb nu twee opgroeiende pubers van 16 en 17 jaar. Die allebei, de ene naar school gaat hier in Oostburg en de andere in Terneuzen. Ik heb zelf in eerste instantie in de fotografie gezeten. Op school had ik niet zo heel veel zin toen om te leren. Vond ik eigenlijk helemaal niks aan. Eigenlijk nog niet, maar goed, het hoort er natuurlijk gewoon bij. Ik heb de fotovakschool gedaan, dus wel gestudeerd. Maar ben ook weer teruggekomen naar Oostburg. Toch naar de rust, naar ons mooie West-Vlaanderen. Ik kon het gewoon echt niet wennen in de grote stad. Uiteindelijk twee kinderen gekregen en toen bedacht van nou wat wil ik nou. De fotografie ging er toen erg uit, want de digitale kwam er toen heel erg in. Mensen gingen zelf fotograferen en eigenlijk alleen in de winkel staan vond ik niet leuk. Dat was eigenlijk niet mijn bedoeling toen. Twee kleine kinderen thuis en toch een opleiding tot in de zorg gestart. In eerste instantie ben ik begonnen in de huishouding, want ik wilde toch eens weten hoe gaat dat dan bij de mensen thuis met mensen omgaan. En ik blijf er ook bij. Ik denk dat dat een hele goede keuze is geweest in die tijd. Door dus eigenlijk heel laag te beginnen om gewoon te poetsen bij mensen. Leer je de mensen wel kennen. Leer je ermee omgaan. En zie je wat er gebeurt. Als ik nu kijk naar West-Vlaanderen, is er ontzettend veel vergrijzing. Mensen worden ouder. Er is zelfs een mooi tabelletje gemaakt dat in 2040 de mensen gemiddeld rond de 84 tot 86 jaar wonen. En ik denk ook doordat we hier zo mooi nog wonen en zo rustig eigenlijk nog wonen, dat hier ook eigenlijk de vergrijzing nog harder en de mensen eigenlijk nog ouder worden uiteindelijk. Maar dan kom ik wel op een klein stukje zorg natuurlijk ook. Toen ik dus begon in de zorg uiteindelijk eerst als huishoudhulp, niveau 3 IG'er, dat is een verzorgende. Toen als verpleegkundige, uiteindelijk als HBOV. Dan heb ik nog een stukje geriatrie verpleegkunde gedaan. Ik heb dus in de wijk gewerkt, dat is dus in de thuiszorg. Dat heb ik eigenlijk over het hele stukje van het Westen gedaan. In Emmaus, in de Stellen. Ik heb uiteindelijk een heel stuk op de cohorts gewerkt de afgelopen jaren. En nu momenteel in het ziekenhuis in Terneuzen. Dat is een groot verschil. Het ziekenhuis in Terneuzen of wanneer je hier in West-Vlaanderen werkt. Mensen hier zijn veel gemoedelijker, vriendelijker. Iedereen kent je. Zoveel mogelijk. In Terneuzen zeggen ze je nog geen gedag als je op de gang loopt. Blik naar beneden. Ik denk dat we daarvoor moeten waken. Toen ik 14 jaar geleden begon in de zorg, stond ik nog eieren te bakken bij de mensen thuis. Biefstukken. Alles mocht nog. Bedden opmaken. Niks was te veel. En tegenwoordig als ik een bed wil opmaken bij iemand thuis, dan wordt er gezegd, dat mag niet, maar je kost te duur om dat bed op te maken. Ga niet door. Daar moet iemand anders voor komen voor dat desbetreffende niveau. En ik denk echt dat we terug moeten naar het stukje van vroeger. Dat het niet uitmaakt hoe hoog je geschoold bent. Maar je bent op dat moment bij de mensen thuis en je doet gewoon de werkzaamheden wat nodig is. Hoe duur jij dan in werkelijkheid ook wel bent. Als ik kijk naar het stukje oog op West-Vlaanderen, denk ik niet dat ik alleen maar praat over dit stukje, maar over heel Nederland. Personeelstekort is groot. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat is aan dit stukje is het veel groter als bijvoorbeeld aan de kanten van Terneuzen. Als je hier kijkt naar alle wijkverpleging, die zitten te schrapen om alle diensten rond te krijgen. De Stelle heeft nog maar net een cliëntenstop gehad, omdat ze het niet meer rondkregen met de bestaande patiënten. Patiënten die dan tot 2 uur in hun bed liggen, omdat het niet mogelijk is om ze eerder uit bed te krijgen. In plaats dat ze aan de kanten van Terneuzen personeel nog op dit moment, ik ga niet zeggen voldoende hebben, maar ze krijgen hun diensten nog rond. Maar als je dan kijkt wat er nu gebeurt, dat kinderen gaan studeren verder weg. Wij worden hier alsmaar ouder. Kinderen komen niet meer terug. Wie gaat er dan uiteindelijk wel voor ons zorgen hier in dit stukje? Kom ik ook echt bij een stukje zorgen van mij? Hoe gaat dat dan in de toekomst? Toen ik begon in de zorg, mocht je oogdruppels geven zonder diploma. Daar hoefde je geen diploma voor te halen. Je mocht medicijnen geven aan mensen. Diploma was niet nodig. Als je wist wat je deed, was dat voldoende. Nu tegenwoordig voor een oogdruppeltje moet je best al een scholing hebben gehad. In plaats van als je dat wil doen bij je partner, dan mag dat allemaal wel. Dan kan het ineens allemaal wel. In plaats dat ik denk dat er heel veel collega's zijn met misschien een mindere scholing, maar die echt wel heel goed bekwaam zijn om bepaalde dingen uit te voeren. Ik denk niet dat iedereen zo heel goed geschoold moet zijn om bepaalde dingen uit te oefenen in de zorg. Want eigenlijk het hardste wat ze nodig hebben is een luisterend oor en begrip. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En daar hoef je niet voor school te zijn. De werkdruk is hoog, zeggen ze. Klopt. Maar is die echt heel hoog? Ik denk dat het eigenlijk wel meevalt. Het is alleen hoe je dat zelf ervaart. Het stukje wat Wendy net vertelde. Werken in de zorg. Thuis moet er uiteindelijk ook een paar kinderen gezorgd worden. Een man, ze moeten naar allerlei sporten, muziekles, alles moet maar doorgaan. En dan hebben we natuurlijk een probleem hier, dat eigenlijk overal, de kinderen kunnen niet zomaar overal alleen naartoe. Je moet ze vaak brengen. En de combinatie met alles, dat maakt de werkdruk hoog. Dat is niet alleen de werkdruk in de zorg. Nee, dat is eigenlijk gewoon het werkdruk van het leven. En dat is niet alleen dus in de zorg, maar dat is ook in het onderwijs. Ik denk dat iedereen dat wel ervaart. Hoe we die werkdruk kunnen verminderen uiteindelijk, ik denk dat dat ook bij onszelf ligt. Nee zeggen kan ook geen kwaad. Uiteindelijk. Wie moet er voor ons gaan zorgen? Buren, vaak kennen we elkaar niet meer. Er wordt geen gedag meer gezegd. Vakantiehuisjes worden allemaal. Dus de buren, het is een Duitser en daar zit er een Belg naast die het heeft gekocht. Kinderen gaan het huis uit. Ik denk dat het heel mooi zal zijn dat we een beetje iets geclusterd, een woonvorm hebben. Ergens waar dus oudere mensen echt wel bij elkaar kunnen wonen. Dat er meer mantelzorgers kunnen zijn, maar die ook geclusterd met elkaar voor meerdere mensen kunnen zorgen. In plaats van dat de een in Schoondijk woont en de ander in Zuid-Zanden en de ander in Oosburg. Dan is het gewoon bijna niet te doen om al die mantelzorgers overal in te zetten. Ik denk dat er goed geluisterd moet worden naar de levende wensen en de behoeftes. Want niet uw behoefte zal zeker die van u weer niet zijn. Voor iedereen is dat heel anders. En iedereen vult dat ook anders in. Wat is mijn hoop voor West-Zuid-Vlaanderen? Ik heb één grote hoop. En dat is dat het ziekenhuis Antonius hier blijft bestaan. Dat we hier gewoon toch bepaalde zorg kunnen leveren in het ziekenhuis. Ik zal ook heel graag weer willen dat alle verdiepingen weer bemand zijn. In plaats van op dit moment alleen op de eerste verdieping de poli. Op de tweede verdieping nog een klein beetje dagopnames. De derde verdieping is momenteel alleen al kantoren. En de vierde verdieping gaat weg. Want de seniorenkliniek die gaat naar de stellen toe. Omdat daar uiteindelijk de kostenpot is wat makkelijker. Personeel kan dan overal een beetje gaan werken. Op zich heel positief. Maar ik denk dat het niet positief is voor ons ziekenhuis. Uiteindelijk. Wat draagt er dan bij dat het werkelijkheid wordt allemaal? Ik denk dat we heel veel moeten gaan denken toch wel aan technologie. Ik denk dat iedereen er al wel van gehoord heeft. Misschien hebben sommige mensen het ook al echt wel in huis. Ik denk dat onze oudere generatie daar nog wat moeilijker mee om kan gaan. Maar ik denk de generatie die er aankomt het wel meer gewend is. Dat er een robot ineens in huis zegt, het is 10 uur, u moet uw medicijnen innemen. Of je moet nu naar de dokter toe. Of vergeet niet te eten. Dat er een apparaatje in huis staat met zo'n mooie bakstrol met tabletten. En die om 8 uur een zakje eruit spuugt. Van u moet uw medicijnen van 8 uur innemen. Ik denk wel dat het voor sommige mensen zal helpen. Maar ik hoop, en dat is echt mijn grootste hoop, dat er nog heel veel werkende handen zijn aan het bed. Die de mensen gewoon verzorgen en met de mensen praten. Dank jullie wel.